rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de Politiepodcast.
Aan de Elmburgerweg in Dronten, dicht bij de parkeerplaats van Visplaats de Meerval, werd op 6 december het vermoorde lichaam van een jonge vrouw gevonden door een groep jagers. Zwaar mishandeld en met doorgesneden keel. Ze was slechts gekleed in een zwart t-shirt en een paar sportsokken. Eerst was er grote onduidelijkheid over wie deze vrouw was en waar ze vandaan kwam.
Precies 26 jaar geleden is het. Deze aflevering van 18 januari 1994 van Opsporing Verzocht. Nelleke van der Krocht staat tussen kale bomen. Achter haar geeft een wit silhouet op de grond aan waar het lichaam gevonden is op 6 december 1993.
Eerst was er grote onduidelijkheid over wie deze vrouw was en waar ze vandaan kwam. Maar later bleek het de 25-jarige Judith Niari uit Amsterdam te zijn.
En zo kijkend naar die beelden zie je pas echt hoe lang het geleden is. Een compleet ander tijdperk.
En wie heeft dat daarna nog gezien in Hoogkatrijnen in Utrecht of elders? En wie herkent iets van de spulletjes uit de plastic zakken die ze bij zich had?
Anders is het voor Sandor Niari. Het is zijn zusje Judith die daar tussen de bladeren gevonden werd door jagers. En voor hem lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Lang was het ook echt stil in de cold case Judith Niari. Maar dit jaar is er eindelijk weer aandacht. De zaak heeft een plek gekregen op de cold case kalender 2020. Op deze kalender staan elk jaar 52 zaken uit het hele land die nog steeds wachten op een ontknoping. Voor de broer van Judith betekent het voor het eerst weer een sprankje hoop, want de dood van zijn zusje draagt hij nog elke dag met zich mee.
Het tekent mijn leven tot op de dag van vandaag. En het is dusdanig belangrijk voor mij dat het wordt opgelost. Dat ik er eigenlijk alles voor over heb.
Meer uit mijn gesprek met Sandor hoor je zometeen in deze eerste aflevering van de politiepodcast over de zaak Judith Niari. De kans is groot dat het niet bij deze ene aflevering blijft, maar dat we binnenkort meer gaan delen uit deze zaak. En daarom zeg ik nu alvast, wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan door ons te volgen, bijvoorbeeld in Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Mocht je iets weten over deze zaak, of misschien over de laatste dagen van Judith in de winter van 1993, dan horen we dat heel erg graag. Je kunt ons bereiken via 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. Je kunt ons ook helpen door deze aflevering te delen of door een beoordeling achter te laten in de podcast-app. Daardoor bereiken we meer mensen en daarmee wordt de kans groter dat we zaken oplossen. Maar nu eerst het verhaal van Sandor. Ik sprak hem afgelopen december in de dagen tussen Sinterklaas en Kerst. Een periode die voor hem niks meer met feest en gezelligheid te maken heeft. Voor hem is dit de periode waarin hij zijn zus Judith verloor. Een periode die hij nooit heeft kunnen afsluiten omdat er nooit antwoorden zijn gekomen. Dit is de Cold Case Judith Niari, aflevering 1. Mijn zusje.
Judith was eigenlijk het nakomertje in de familie. Mijn vader wilde heel graag nog een dochter. En op 15 juni 1968 is Judith dan geboren.
Wat was het voor meisje?
Een heel lief meisje, ondeugend. Ze heeft bijvoorbeeld de vitrage op een bepaald moment in de slaapkamer kort geknipt, omdat ze niet naar buiten kon kijken.
Kon u goed met haar overweg? Of was dat leeftijdsverschil wat te groot om samen nog dingen te doen?
Nee, ik kon heel goed met haar overweg. Het was een problematisch gezin. Dat ik eigenlijk de rol vervulde van ouder in het gezin. En had een vrij goede band. Een heel goede band met Judith.
U vervulde eigenlijk een soort ouder, een vaderrol voor haar?
Ja, vaak wel.
U zegt het was een moeilijke situatie bij ons thuis vroeger. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Mijn vader komt uit Hongarije. Hij heeft eigenlijk nooit goed een Nederlandse taal leren spreken. Komt uit een dorp, weinig scholing gehad. Spartaanse opvoeding.
Wat bedoelt u daarmee, Spartaanse opvoeding?
Nou, vrij hardhandig, niet luisteren, klappen.
Dat heeft u zelf ook aan de lijf ondervonden?
Ja, zeker.
Wat deed dat met de sfeer, hoe het dan bij u thuis was vroeger?
Wat deed het met de sfeer? was grimmig, angst.
Hoe was dat voor uw zusje? Heeft u dat een beetje kunnen inschatten?
Ja, heel moeilijk. Ze heeft van vrij jongs af aan in vakanties bij leraren verbleven. Vaak in kinderthuizen voor korte periodes. Ja, best heel moeilijk.
Het was zo instabiel eigenlijk thuis dat ze soms weg moest, ergens anders naartoe moest.
Ja, absoluut.
Ging u dan met haar mee of waren jullie elkaar dan even uit het oog kwijt? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, ik heb haar heel vaak naar kinderthuizen weggebracht en ook weer opgehaald. Maar altijd wel contact gehouden.
Ja. En op een zeker moment werd dan gedacht van, ze kan wel weer terug.
Ja. Ja, tot de Raad van Kinderbescherming is ingeschakeld. Ja. Toen is ze voor langere tijd uit huis geplaatst.
Op welke leeftijd is zij echt uit huis gegaan? Dat ze voor het laatst thuis verbleef?
12 jaar. Ja.
Hoe was zij toen? Want dan is het geen klein meisje meer, dan is het een jonge puber. Hoe stond zij in het leven?
Vrolijk, zelfstandig. Ja, ze ging haar eigen gang wel. Ze vermaakte zich ook wel.
Ze is toen op die 12-jarige leeftijd dus vanuit huis vertrokken. Waar is ze toen heen gegaan?
Toen is ze naar Kolhorn gegaan. Een plaatsje bij Schagen. Mm-hmm. Daar was het grootste pleeggezin van Nederland. En daar heeft ze een paar jaar verbleven.
In een pleeggezin dus?
Ja, op een boerderij.
Hoe vond ze dat?
Nou, niet zo leuk. Ze had nogal moeite met de regels. Die waren vrij strak. En was best af en toe verdrietig.
U bent daar toen, hebben jullie wel contact kunnen houden toen? Of was dat lastiger die tijd?
Dat was lastig. We hebben wel contact gehouden via de telefoon. Waarin ze mij niet alles verteld heeft. Ik heb gelukkig een dagboek van haar. Waarin dingen terug te vinden zijn dat het niet zo leuk was. En dat ze ruzie had met haar pleegouders.
Dat vertelde ze u niet, maar u las dat later.
Dat heb ik later na de moord gelezen.
Ja. Ze heeft daar een aantal jaren gewoond. Maar ook dat stopte na een poosje. Waar is ze toen terechtgekomen?
Toen is ze weer teruggekomen naar Amsterdam. Heeft daar een woning gekregen. Dan heeft ze een tijd gewoond. En is toen eigenlijk het verkeerde pad opgegaan.
Wat bedoelt u daarmee, het verkeerde pad?
Drugsgebruik. Verkeerde vrienden.
Heeft u dat zien gebeuren, dat drugs in haar leven kwam?
Nee, heb ik niet gezien.
Wanneer kreeg u dat door, van er klopt iets niet?
Toen ze minder in contact maakte en probeerde mij te ontwijken.
Okay. Want voor die tijd hadden jullie gewoon op zich een open band. En daarna werd dat minder eigenlijk?
Ja, zoals met kerst, verjaardagen waren we altijd bij elkaar. En dat werd minder.
Veranderde ze ook qua persoonlijkheid of was dat moeilijk te zien eigenlijk?
Het was moeilijk te zien. Ze heeft toen met haar toenmalige vriend een huis gekocht. In Bovenkarspel of Hoogkarspel, dat weet ik niet meer. Daar zijn ze ook weer weggegaan. En weer in Amsterdam terechtgekomen.
Uiteindelijk is ze zelfs in de prostitutie terechtgekomen. Heeft u dat, ja, dat heeft u waarschijnlijk ook niet zien gebeuren. Hoe ontdekte u dat?
Nou, ik had een werkte als taxichauffeur. En haar werkterrein was onder andere achter het Centraal Station. En daar kwam ik ook regelmatig langs. En daar heb ik haar getroffen.
Zo ontdekte u dat ze daar stond?
Ja. Zo ben ik erachter gekomen.
Wat deed dat met u?
Ja, het maakt je wanhopig. Het is iets wat je niet wil. Ik heb toen met mijn ex ook overlegd om er in huis te nemen. En de deur op slot. Maar ja, dat, uit ervaring weet je eigenlijk dat het geen zin heeft, gedwongen afkicken.
Hier achter het Centraal Station in Amsterdam aan de Ruiterkade was Judith werkzaam als heroïneprostituee. Bekend is dat ze zelf ook af en toe dealde. Ze had geen eigen plek waar ze woonde, maar zwerfde met de weinige spulletjes die ze had van adres tot adres. Ze verbleef vaak in een caravan op het zogenaamde nomadenkamp aan de Gevleeweg in Amsterdam. Ze had contact met andere verslaafden en mensen uit het criminele circuit van Amsterdam en omstreken.
Die periode dat zij in de prostitutie werkte, heeft een paar jaar geduurd. Was het toen nog wel enig contact of was dat heel moeilijk in die tijd?
Heel weinig contact. Als ik belde, werd het niet opgenomen. Als ik aan de deur stond, werd het niet open gedaan. Terwijl ik wist dat ze wel thuis was, omdat ze ook honden had. En die hoorde ik. Zag ook wel het gordijn bewegen.
Zocht ze nog wel eens contact met u of met familie, andere familieleden misschien?
Andere familieleden niet. Met mij wel. Dan kwam ze wel eens langs. En vertelde eigenlijk dat het niet zo lekker ging met haar.
Ze had het er zelf echt ook moeilijk mee dat ze in die situatie terecht was gekomen.
Ja. Ze was ook regelmatig met haar honden achter de Centraal Station in Amsterdam. En dan werkte ze niet, maar dan zat ze daar eigenlijk. Ja.
En uw ouders, ik weet niet hoe dat... De jeugd was moeilijk, dus ik kan me voorstellen dat dat misschien ook een hele moeilijke relatie is geweest. Was daar nog enig contact van Judith naar jullie ouders toe?
Nou, naar mijn vader niet, naar mijn moeder wel. Ze heeft een poosje in een caravan gezeten in Velsen. En als er geen vervoer meer was naar Velsen 's avonds, dan ging ze naar mijn moeder toe. Daar zat ze. En ja, mijn moeder die kon daar ook niet meer tegen op een bepaald moment.
Hoe is dat toen verder gegaan?
Zij is daar. Nou, mijn moeder heeft mij gevraagd om te vertellen aan Judith of ze niet meer 's nachts wilde langskomen. Ik heb dat gedaan en 3 dagen later is ze spoorloos verdwenen.
Hoe vindt u dat als u daaraan terugdenkt?
Nou, dat doet me heel veel pijn dat ik dat gezegd heb. Ze heeft daarvoor nog een poosje in het ziekenhuis gelegen. In het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Mm-hmm. Daar is ze uitgekomen. En ik wist inmiddels dat ze ook haar werkterrein verplaatst had naar Utrecht. Amsterdam en Utrecht.
Want ze heeft toen inderdaad in het ziekenhuis gelegen. En daar is ze ontslagen op een zeker moment. 'S Avonds is ze nog op de bon geslingerd in de trein vanwege zwartrijden, begreep ik.
Ja.
En dat is het laatste bekende moment, hè?
Voor mij het laatste bekende moment. Daarvoor heb ik er nog gesproken. Ik had haar onderdak aangeboden. Maar ze ging liever naar Utrecht.
Ja. Heeft u die periode daarvoor, de laatste weken van haar leven eigenlijk, zijn er toen dingen u opgevallen waarvan u ja, nu hè, terugdenkt van, zou dat iets met haar dood te maken kunnen hebben?
Ik denk drugsgebruik. Mogelijk, want ik weet dat ze wel eens drugs doorverkocht. Als iemand bijvoorbeeld 2 gram coke wilde hebben, dan ging er 1 gram in haar eigen zak. En 1 gram verkocht ze voor de prijs van 2 gram. Mogelijk dat er een ripdeal is geweest. Ik weet het niet.
Het was niet dat u weet van, zat ruzie met mensen bijvoorbeeld specifiek?
Nee, is mij niet bekend.
Nee. Hoe hoorde u dat ze overleden was?
Ik kwam op een nachtdienst thuis van de taxi. En ik had een krantje gekocht op het Leidseplein. En deed de krant open. Toen stond daar een fotootje in van wie kent deze vrouw. Aziatische vrouw, ongeveer 45 jaar. En ik heb mijn ex toen wakker gemaakt en gezegd van, is dat Judith niet? En die foto, daar stond een meisje op met een heel pokdalig gezicht.
Het was er wel?
Het was er wel. Iemand van het Onze Lieve Vrouwengasthuis heeft de politie toen ingeschakeld. En na sectie bleek ze het wel te wezen.
Wat was dat voor een tijd voor u? Want ik kan me voorstellen dat dat een hele moeilijke periode is geweest.
Ja, je zakt door de grond. Het is zwaar, moeilijk. Zeker omdat ze... Wij horen het 6 december. En als ik het goed heb, is ze pas 19 december begraven. Omdat ze bij het NFI onderzoek hebben gedaan. En dat was best een hele lange en zware tijd. En eigenlijk nog steeds, elke maand december is zwaar en moeilijk.
Het is jaren geleden, maar ja, er zijn geen antwoorden gekomen. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg meeweegt.
En vandaar dat ik ook hoop dat er nu tips binnenkomen, zodat de recherche verder kan gaan en bezig kan gaan met rechercheren en uiteindelijk toch één of meerdere daders kan aanhouden.
Hoe belangrijk is dat voor u, dat duidelijk wordt wie dit heeft gedaan en waarom?
Nou, wie is niet zo belangrijk. Wel is voor mij heel belangrijk dat degene die het gedaan heeft nooit in herhaling kan vervallen. En dat de politie die heer of heren staande of aan kan houden.
Voor u is het uw kleine zusje. En ja, als je de kalender nu bekijkt, hè, dan is het gewoon één zaak op zo'n kalender. Wat zou u tegen mensen willen zeggen die dit horen en die misschien iets over de laatste periode van haar leven weten, of die misschien ooit iets hebben gehoord? Wat zou u tegen hen willen zeggen als ze twijfelen van, zal ik de politie bellen?
Nou, bel alsjeblieft. Maak voor mij een einde aan deze hel en zorg dat deze zaak opgelost wordt. Zoals bijvoorbeeld de methadonpost in de Muiderstraat. Zoals ze ongetwijfeld mensen hebben ontmoet. En kennis meegemaakt hebben. Of die zich willen melden. Mensen met wie ze regelmatig contact had achter het Centraal Station. En waar ze wel eens in auto's verbleef. Of die contact willen opnemen. En andere mensen bij wie ze wel eens in huis verbleef. Of die contact willen opnemen.
Want ook al ja, was het contact misschien ogenschijnlijk dat het helemaal niks met deze zaak te maken heeft. Het kan wel degelijk van belang zijn, hè?
Voor mij wel. Het tekent mijn leven tot op de dag van vandaag. En het is dusdanig belangrijk voor mij dat het wordt opgelost. Dat ik er eigenlijk alles voor over heb. En heel graag zou ik enkele mensen van wie ik weet met wie ze betrokken geweest is, dat die zich ook zouden melden bij de politie. In de hoop dat ze nog nieuwe informatie kunnen verschaffen. En dat degene gestraft kan worden voor de daden die gepleegd heeft.
Je hoorde Sandor Niari over de moord op zijn zus Judith. De zaak staat op de nieuwe Cold Case kalender in de hoop dat er nieuwe tips komen. Wil je op de hoogte blijven van deze zaak? Abonneer je dan op de politiepodcast. Je krijgt dan automatisch een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Je kan helpen bij het zoeken naar antwoorden en dat heb je al gedaan door te luisteren en mee te denken. Laat het ons ook weten als je je iets herinnert. Het kleinste detail kan van belang zijn. Je kunt het rechercheteam tippen via 0800 60 70 en ook anoniem op 0800 7000. Je kunt ons ook helpen door dit verhaal te delen, bijvoorbeeld op sociale media en met ons mee te denken over deze zaak. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld per mail naar podcast.midden-nederlands@politie.nl of via Twitter gebruik dan de hashtag politiepodcast. Ook een beoordeling achterlaten stellen we erg op prijs, want daarmee kunnen we weer meer mensen bereiken. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!